gaan hebben, is Jezus' waarschuwingen met betrekking tot zijn wederkomst. Een heel boeiend onderwerp vind ik zelf. En ik had het al een tijdje op mijn hart om dat te doen. Dus ik ben ervoor gaan zitten. En het is mijn intentie met deze preek om enigszins dat we met blijdschap uitkijken naar het moment dat Jezus terugkeert. Een geweldig moment. Ook de grootheid van God komt duidelijk aan bod, ook in de teksten die Jezus zelf spreekt. En tegelijkertijd een bewustwording te creëren van de waarschuwingen die Jezus geeft. Want Jezus geeft waarschuwingen bij zijn komst. En daar gaan we naar kijken. En de preek duurt iets langer dan dat je van mij gewend bent. Maar ik weet dat jullie fan van mij zijn. Nou ja. Grapje. Nee, is een grapje hoor. Maar hij duurt wel iets langer. Maar het is een boeiend onderwerp. En ik hoop dat u kunt denken van, wat wil Jezus tot mij zeggen? Wat wil Jezus tot mij zeggen? Niet wat wil Marcel zeggen, want ik zal vast heel veel zeggen en een groot deel zul je vergeten. Waarschijnlijk, misschien niet. Maar wat gaat erom? Wat wil Jezus tot mij zeggen vandaag? En ik hoop dat je daarop gefocust bent. Nou, er was een tijd dat God zelf hier op aarde liep. Natuurlijk, de Heilige Geest woont in ons en daar mogen we ontzettend dankbaar voor zijn. Maar er was een tijd dat God zelf mens was en hier op aarde liep. En dat was natuurlijk een geweldige tijd. En ik ben best jaloers op de mensen die toen leefden. U niet? Ik in ieder geval wel. Ik had graag Jezus willen zien. Maar goed, ook nu is het natuurlijk fijn om te leven. Maar deze Jezus, hij leefde, hij stierf en we weten, hij ging terug naar de hemel, naar de Vader. Maar deze Jezus heeft gezegd dat hij terugkomt. En hij komt terug. Hij komt terug. En Johannes beschrijft deze wederkomst heel mooi. En daar gaan we naar kijken in het boek Openbaring. Dat is het laatste boek van de Bijbel. Als je je Bijbel omgekeerd doet, dan is dat het eerste boek. Misschien is dat makkelijk voor sommige mensen. En dat is Openbaring hoofdstuk 19. En dan zien we Jezus wederkomst. Jezus wederkomst. En ik heb een plaatje gemaakt met behulp van AI, dus behulp van de computer. Ik heb zelf niks geverfd, maar de computer opdracht gegeven. En dat beeld, dat plaatje hebben jullie sommigen al gezien. Kijk, dat is hem. Dat, zeg maar, samen met AI heb ik dat plaatje gemaakt. En het is niet helemaal conform de tekst. Maar het is toch wel indrukwekkend. En een afbeelding, dat doet je vaak dingen onthouden. Dus onthoud dan een klein beetje van die afbeelding. En we gaan zo de tekst lezen. En dan zie je dingen die hierin voorkomen, zie je terug in de tekst. En natuurlijk in het echt zal het er wel heel anders uitzien. Maar het is toch een mooi plaatje om je bewust te maken van de grootheid en de almachtigheid die het plaatje toch wel uitdrukt. Nou, laten we lezen in Openbaring hoofdstuk 19 vers 11 tot en met 16. Ik zag, en dat is Johannes, die zag dat de hemel geopend was. En dit zag ik. Een wit paard met een ruiter die trouw en betrouwbaar heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hij zelf. Hij droeg met bloed doordrenkte kleren. Zijn naam luidde Woord van God. De hemelse legermacht gekleed in zuiver wit linnen volgde hem op witte paarden. Uit zijn mond komt een scherp zwaard, waarmee hij de volken zal slaan, en hij zal hen met een ijzeren herderstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de Almachtige God treden. Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam Hoogste Heer en Koning. Nou, zijn naam Jezus wordt hier niet genoemd, maar de hele tekst, zullen we zo ook zien, ademt Jezus. Jezus komt terug. En de hemel is geopend. Deze persoon met zijn engelen komt uit de hemel. Dat betekent het initiatief komt echt van God. Niks menselijks. Nee, God die uit de hemel komt. En we zien een wit paard met een ruiter die trouw en betrouwbaar heet. En wit, het paard is gekleurd met wit. Wit is de kleur van heiligheid en van reinheid. En het naam trouw en betrouwbaarheid is verwijzing naar die persoon die natuurlijk, dat is de ruiter. En dat is de Christus uit Openbaring 1 vers 5. En ook uit de brief aan de Laodicea. En het zegt ook wat over die persoon. Hij is trouw en hij is betrouwbaar. En dat moet je goed onthouden, want dat komt later heel, dat komt echt terug. Ook in zijn waarschuwingen. En hij velt rechtvaardig vonnis, staat er. Hij is de rechter die volledig en altijd rechtvaardig is. Geen corruptie, geen voortrekken. Nee, alleen echte rechtvaardigheid, een echt rechtvaardig oordeel. En de duisternis wordt eindelijk geoordeeld en er wordt eindelijk volledig mee afgerekend. En hij heeft ogen als vlammend vuur. Net als Jezus in Openbaring 1 vers 14 en 2 vers 18. Hij doorziet alles. De ware motivaties en het hart, alles ligt voor hem open. Hij ziet zeer scherp. Dat is wat met die ogen vol van vuur wordt bedoeld. En hij heeft vele kronen. Wat wil zeggen, hij heeft wereldomvattende heerschappij. Het is niet zomaar iets kleins, nee, een wereldomvattende heerschappij. En hij droeg met bloed doordrenkte kleren. En het eerste wat je dan aan denkt, tenminste wat ik eerst aan dacht, was doordrenkt van bloed. Het zal waarschijnlijk om het kruis gaan. Dat bloed daarvoor gaat. Daarom zo staat in het beeld. Maar dat is het niet. Het is een verwijzing naar Jesaja 63. En dat is heel boeiend. Want daar gaat het over het oordeel en over verlossing. Dat God oordeelt. En het oordeel is zo op de duisternis en op ongerechtigheid, dat hij trapt als het ware, net als op een wijnpers, waar er bloed opspringt en zijn kleren wordt doordrenkt. En het is de duisternis die hij voor altijd zal verslaan. Zonder dat hij dat zou doen, zou er nooit een nieuwe hemel en een nieuwe aarde kunnen zijn. Nooit een nieuwe aarde zonder dood of zonder verdriet. Of zonder ziekte. Nee, de duisternis moet volledig verslagen worden. En dat zie je hierin terug. Volledige, Ja, dus een oordeel en tegelijkertijd ook een bevrijding voor zijn volk. Dat is heel boeiend. Je mag het zelf teruglezen in Jesaja 63. Nou, zijn naam luidde Woord van God. He, dan moet je denken aan Johannes 1, tenminste ik moest denken aan Johannes 1, waar het ook gaat over het woord van God. Dus hij is het woord vanaf het begin. Hij was er altijd al. Hij heeft alles gemaakt en hij was bij God en hij was God zelf. En dit is ook zijn naam. De hemelse legermacht, gekleed in zuiver wit linnen, volgde hem op witte paarden. He, hier staat weer dat wit centraal, dat heilig en rechtvaardig, dat reinheid. Maar ook het linnen, de kleding van de bruid. En ook dat komt straks weer terug. Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan. En hij zal hen met een ijzerhellerstaf hoeden. Het zwaard komt ook voor in Openbaring 1 vers 16. En zo zie je dat. Heel mooi, in Openbaring is heel goed opgebouwd. De heiligheid, de rechtvaardigheid. Maar ook zeg maar, zijn wederkomst komt eigenlijk al in stukjes terug gedurende Openbaring. Dat is heel erg boeiend. En zo zie je ook, Openbaring 1 vers 16 zie je ook dat hij spreekt met een tweesnijdend zwaard. Waarmee hij in en buiten de gemeente straf voltrekt. Hij zal persoonlijk wijden. Dat komt ook in Openbaring 2 vers 27 terug. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden. Deze triomfantelijke ruiter op het witte paard komt afrekening houden met zijn vijanden. Zijn rechtelijke optreden is anders dan van mensen. Vrij van zondige wraakzucht. Maar hij voert wel recht. En op zijn kleding en op zijn dij staat de naam Hoogste Heer en Koning. Of Koning der Koningen. Het ligt er een beetje aan welke vertaling je hebt. En het is Jezus die als Hoogste Heer en Koning der Koningen de definitieve overwinning behaald. Hij krijgt de titels van God. Hij krijgt die toegekend uit Deuteronomium 10 vers 17, Daniël 2 vers 37 en 1 Timotheus 6 vers 15. Hij is de koning der koningen. En deze onderdelen die we net hebben benoemd uit Openbaring 19 vers 11 tot en met 16, komen terug in de waarschuwingen die Jezus straks geeft, of waar we het zo over gaan hebben, waar hij geeft die waarschuwingen in Matteüs 24 en 25. Daar gaan we zo, met grote lijnen gaan we daar naar kijken. En het is belangrijk. En daarom ben ik alvast met deze beschrijving van zijn wederkomst ben ik begonnen, om te laten zien en om te beseffen dat deze componenten, deze aspecten van zijn wederkomst terugkomen in zijn waarschuwingen. Nou, je kan alvast opzoeken Matteüs hoofdstuk 25. En terwijl jullie dat doen, ga ik alvast in op Matteüs. Want drie van de vier evangeliën beschrijven de eindtijd van Jezus. De reden. Alleen Johannes niet, maar ja, hij heeft een heel boek erover geschreven. Hè, dus genoeg heeft hij er ook over geschreven. En Matteüs die schrijft er het langst erover. En zo zie je heel Matteüs 24 en 25 gaan erover. En je ziet dat Matteüs 24 vers 1 tot 35 gaat echt over de reden. Dus dan spreekt hij echt over wat gaat komen. En daarna geeft hij zes gelijkenissen waarin hij daar verder op ingaat en verschillende aspecten van zijn wederkomst uiteenzet. Nou, we zien in Matteüs 24 dat het begonnen ook wordt met dat de discipelen die wijzen Jezus op een geweldige tempel en op die geweldige gebouwen. En nou, dan geeft Jezus antwoord, hè, dat geen van die stenen, u kent die teksten waarschijnlijk wel uit Matteüs 24 en 25, dat geen van die stenen op elkaar blijft, omdat de tempel zal worden verwoest. En wanneer ze op de Olijfberg zitten, dat is heel interessant dat het juist die plek is, want Jezus komt terug op de Olijfberg, stellen de discipelen hem drie vragen. Alleen voor hun zijn het drie vragen die bij elkaar horen, maar dat lijkt uiteindelijk niet helemaal zo te zijn. Zo zien we in vers 3, op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren, vroegen ze, vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? Dat is de verwoesting van de tempel. En aan welke tekenen kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? Dus wat je hier terugziet, is dat de discipelen dachten van op het moment dat die tempel stuk gaat, oh, dat moet het moment zijn dat Jezus terugkomt en de wereld voltooid wordt. Dat is echt wat ze verwachten. En dat zie je ook terug op de manier waarop Matteüs hoofdstuk 24 beschrijft. Alsof het één groot gebeuren is. Maar wij weten, en ja, de christenen in de eerste eeuw en daarna wisten het ook, dat het is niet één gebeuren. Want Jezus is nog niet teruggekomen. Maar de tempel is wel al verwoest. En zo zie je ook dat, en dat, ik volg daarin de commentaren van Word Biblical Commentary, dat er een afbakening is van wat er gebeurt. Zo, verschillen in volume. Dat er verschillende periodes worden beschreven in hoofdstuk 24. Volgens Word Biblical Commentary is vanaf vers 4 tot en met 14 de periode tot de verwoesting van de tempel. Plus een algemeen beeld over de hele periode tot aan het einde. Vers 15 tot en met 28 de periode echt van de val van Jeruzalem tot aan de wederkomst. En vers 29 tot en met 36 is echt de periode van de wederkomst zelf. En dat staat dan weer los van Jeruzalem en de tempel. Dus dat kan je even onthouden. Ik ga daar verder niet op in, omdat we gaan kijken naar zijn waarschuwingen. Maar ik wilde dit wel even delen, omdat zijn woorden daarna gebouwd zijn op deze context. Ja, dus moet je eventjes goed in je achterhoofd houden. En Jezus wil dat we klaarstaan. Hij wil dat we klaarstaan. En hij zegt ook, zoals je aan de vijgenboom kunt zien, hè, aan die bladeren, dat de zomer eraan komt, zo kun je ook zien wanneer het dichtbij is. En nou, we kunnen niet de dag nog het uur weten, dat heeft hij meerdere keren gezegd daar. Maar wel, net als dat je aan de vijgenboom kunt zien dat de periode van de zomer eraan komt, zo kunnen wij ook weten dat hij in aantocht is. En de meeste christenen zijn het erover eens, vooral sinds de wederoprichting van de staat Israël, dat we richting die periode gaan. En het zou zomaar kunnen, het zou kunnen, ik zeg niet dat het zo is, het zou best kunnen dat Jezus terugkomt in onze tijd. Het zou ook kunnen dat het nog generaties duurt. Het zou ook kunnen, want ik wil er heel voorzichtig in zijn. Maar het zou best eens kunnen. En het gaat er nu mij om goed te begrijpen wat Jezus met betrekking tot zijn wederkomst zegt. En daar heeft hij best wel serieus over gesproken. En zo zien we dat hij in Matthäus 24 meerdere keren heeft gezegd, laat u niet misleiden. Laat u niet misleiden. Net als op de vraag of er veel mensen het koninkrijk van God binnengaan. Antwoordt hij niet veel of weinig? Nee, hij antwoordt, laat je niet misleiden. Laat je niet misleiden. En ook de apostelen in hun brieven zie je dat ze heel erg waarschuwen voor misleiding en dwaling. Dus dat is belangrijk om dat in ons op te nemen. En hij waarschuwt hier als eerste voor valse christenen, Christussen. En nou is het ook zo geweest dat in de eerste eeuw vooral heel veel valse christenen zich hebben vertoond en hebben geprobeerd om Christus na te doen, zeg maar. En hij heeft daar toen al voor gewaarschuwd. En weet je, als we straks kijken naar die verschillende gelijkenissen, kijk dan in de spiegel. Want we zullen straks ook zien dat veel van die gelijkenissen betrekking hebben op onszelf. Op ons. Niet op iedereen, niet alleen op de mensen buiten, maar ook op mensen in de kerk. Dus kijk in de spiegel. Maar, zoals ik aan het begin ook zei, help elkaar. Zoals geschreven staat in Hebreeën 10, vers 23 tot 25. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan is getrouw. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Nou, ik hoop dat u uw Bijbel al geopend had. We gaan beginnen bij de eerste van de zes gelijkenissen waar Jezus heel duidelijk zijn wederkomst weergeeft in een gelijkenis om ons iets duidelijk te maken. En dan kijken we naar Matthäus 24, vers 37 tot 42. En we gaan niet alles lezen hoor. Ik zal steeds stukjes eruit halen. En dit is vers 38 en 39, gaat over de dagen van Noach, waarop Jezus zegt, hè, we moeten telkens beseffen dat het Jezus is die daar spreekt. Want zoals men in de dagen voor de vloed at en dronk, trouwde en uithuwelijkte, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en niemand wist wat er gebeuren zou, totdat de vloed kwam die iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de mensenzoon komt. Bij de dagen van Noach staat heel erg het onverwachte aspect, komt naar voren. Mensen waren eigenlijk gewoon bezig met hun leven. Eten en drinken, trouwen, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging. Dus ze waren eigenlijk niet eens rare dingen aan het doen. Maar waar zit het hem nou in? Het zijn niet de activiteiten zelf die als zonde worden beschouwd, maar het verrichten ervan zonder geloof in de boodschap van Noach. Men ging op in de dingen van deze wereld. Zelfs toen Noach gelovig de ark binnenging, zag men de nadering van een vloed nog niet als een reële zaak. Toen die realiteit opeens kwam, verloren allen er het leven bij. Zo zal de komst van de Zoon des Mensen desastreus zijn voor allen die er niet mee rekenden, omdat er geen aankondiging van dag of uur aan vooraf gaat. En aan de hand van deze gelijkenis, zegt de Heer, de ene zal worden meegenomen, terwijl de andere wordt achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer terugkomt. eindigt hij deze gelijkenis mee. Dan gaan we naar de tweede. Dat is de Heer des huizes en de dief. En dat kun je lezen in vers 43 en 44. Besef wel, als de Heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht die dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. En ook hier wordt het onverwachte aspect geaccentueerd. Maar let op deze tekst, wat hij zegt in vers 44. Hij zegt, daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de mensenzoon komt op het tijdstip waarop je het niet verwacht. En hij zei dit tegen zijn discipelen. Weet je nog, aan het begin, dat zij op de Olijfberg zaten. Hij zei dit tot zijn discipelen. Dus hij zegt het ook tegen ons. Wij zijn ook zijn discipelen. Dus hij zegt ook tegen ons, daarom moeten ook jullie klaarstaan. Want hij komt op een moment dat we het wellicht niet verwachten. En dan gaan we naar de derde. De goede en de slechte slaaf. Vers 45 tot 51 is dat. En hier gaat het over de betrouwbare en verstandige of wijze dienaar. En hij wordt aangesteld en hij behandelt de mensen die hem zijn toevertrouwd, behandelt hij goed. En hij ziet om naar mensen. En daarom zegt Jezus ook tegen hem, gelukkig is de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn Heer komt. Dus hoe deze slaaf, goede slaaf, bezig was, zo zegt Jezus daarover, gelukkig is die dienaar die hij zo ziet als hij komt. Maar slecht is de dienaar, zegt Jezus, die tot zichzelf denkt, mijn Heer blijft voorlopig toch weg en begint de mensen waarvoor hij is toevertrouwd, waarmee hij is toevertrouwd, begint hij te slaan. En hij doet zijn werk slecht. En wat kun je hieruit opmaken? Enerzijds, wees trouw aan wat de Heer je gegeven heeft om te doen. Wees daar trouw in. Wees daar trouw in. Behandel mensen goed. Maar ook dat je kunt zien aan die slechte dienaar die dacht, mijn Heer blijft voorlopig nog weg. Het zou zomaar kunnen dat de Heer eerder komt dan je verwacht. Zou kunnen. En dan zal de Heer van de dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent. En hij zal hem de zwaarste straf opleggen en hem het lot van de huichelaars laten ondergaan. Daar zal hij met hen jammeren en knarsetanden. En dat is ook eigenlijk waar de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 3 vers 4 over gaat. Dat Petrus, hij waarschuwt dat er mensen zullen zijn die zullen zeggen, ja, het duurt al zo lang dat Jezus terugkomt, hij komt toch niet. Dat zeggen mensen. Maar Petrus zegt, laat je daardoor niet misleiden, want Jezus komt wel degelijk. En dan gaat hij daar verder op in. Dus laat je niet misleiden ook, omdat het lang duurt, dat hij dan niet zal komen. We weten niet dat hij komt, maar hij komt wel. Hij heeft het meerdere keren gezegd. En ook zijn leerlingen die hem hebben gevolgd, ook die hebben het in verschillende brieven beschreven. Jezus komt daadwerkelijk terug. Laten we daarvoor klaarstaan. Even kijken hoor. Dan gaan we naar de 10 maagden. 5 dwazen en 5 wijze maagden. En in deze gelijkenis wordt eigenlijk voor het laatst behandeld eigenlijk dat je op tijd klaar moet zijn voor de mensenzoon. In die andere gelijkenissen straks komen andere facetten ook aan bod. Maar het is belangrijk dat we moeten begrijpen dat de bruidegom, daar had hij het al eerder over, Jezus, in Matthäus 22. En die toehoorders, die begrepen ook precies wat hij bedoelde met de 5 wijze en de 5 dwaze maagden. Het was immers ook in het oosten waar ze op die manier ook bruiloften vieren met maagden die dan zo klaar gaan staan voor de bruid en de bruidegom. Dus het was voor hun een heel logische gelijkenis, omdat dus de bruiloften in die tijd zo gingen. Nou, de bruidegom hierin is Christus, dat is wel duidelijk denk ik. Zijn uitgestelde komst is zijn wederkomst en de maagden zijn discipelen. En het laatste deel van de gelijkenis gaat over het oordeel. Want het kan wel eens langer duren dan je verwacht voordat Jezus terugkomt. Immers de bruidegom kwam pas in de nacht. En bij de vorige gelijkenis zou die wel eens eerder kunnen komen dan verwacht. En in deze gelijkenis zou die wel eens later kunnen komen dan je verwacht. En de olie van de dwaze maagden was al op en ze hadden geen extra olie. En ik vond het heel interessant, want ik las een van de commentaren ook hier bij dit stukje. En die verwees ook naar Spreuken 13 vers 9 en Job vers 18 vers 5. En dat vond ik heel boeiend, want dan gaat het over lampen die doven door goddeloos handelen of door goddeloosheid. Dus goddeloosheid, daarmee doof je je eigen lamp. Je raakt afgesneden van de wijnstok van Jezus zelf, waardoor je lamp niet blijft branden. En wat ook naar voren komt in deze gelijkenis, is de schok van de deur die niet open gaat. In het oosten, vooral ook in die tijd, het zal vast nu ook zo zijn, dat als je een bruiloft had en een kwamen gegadigden kwamen te laat, en ze klopten op de deur, werd altijd de deur open gedaan. Altijd. De gastvrijheid van het oosten is groter dan de gastvrijheid hier. En mensen kunnen daar eigenlijk altijd nog binnenkomen. Maar hier niet. En dat is het extra shock-effect dat Jezus gebruikt. En Jezus gebruikt wel vaker het schok-effect om iets duidelijk te maken. En in dit geval wordt heel duidelijk dat door het schok-effect duidelijk wordt dat er een definitieve scheiding plaatsvindt. De deur gaat niet meer open. Hij blijft dicht. Sterker nog, Jezus zegt, ik ken je niet. En daar zien we ook dat er in hoofdstuk 7 spreekt Jezus daar ook over. En dan zegt hij dit. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader, op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben wij niet in uw naam vele wonderen verricht? En dan zal ik hun rechtuit zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, onrechtplegers. Dus wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. Zo eindigt hij deze gelijkenis. En dan zien we de gelijkenis van de talenten. En ook hier duurt het lang voordat de eigenaar of de koning terugkomt. Maar dat is niet het belangrijkste aspect van deze gelijkenis. Het gaat hier om trouw. De Heer verwacht dat je trouw bent. En hun betrouwbaarheid. De een krijgt 2 talenten, de ander 5, de ander 1. En hun betrouwbaarheid bleek daaruit dat zij niet alleen het toevertrouwde bezit bewaarden, maar ook dat ze het beheerden in het belang van hun meester. Niet belang van jezelf, nee, belang van je meester. Dat je denkt, ik heb die talenten gekregen, ik ga ermee aan de slag. Ik ga God eren, ik ga Jezus eren met mijn talenten. En doordat je dat doet, worden je talenten vermeerderd. Je maakt er meer van, figuurlijk gezien. Je maakt er meer van. En dat is het mooie, dat is het nieuwe, is dat beroep wordt gedaan eigenlijk op het eigen liefdevolle initiatief van de knechten. Het gaat hier om toewijding en inzet. Maar zegt hij over de slechte, luie en trage slaaf, daar zegt hij heel wat anders over. Maar eerst nog het oordeel over de goede slaaf. Dat is ook wel mooi, dat is goed om te beseffen, want hij geeft ook bemoedigingen om echt daadwerkelijk ook hem te volgen. Omdat het ook geweldig is. Want dit is wat hij zegt. Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig ben je trouw geweest. Over veel zal ik je stellen. Ga in tot het feest van je Heer. Dat is mooi, hè? Dat degene die met 5 talenten en degene met 2 talenten krijgen allebei hetzelfde oordeel. Dus die van 5 kreeg niet een beter oordeel. Nee, die kreeg hetzelfde als die van 2. Want ja, ze kregen het van God en ze hebben gedaan met wat ze hadden. En ze hebben allebei gedaan wat Jezus had gevraagd. En beide mogen ze naar het feest. Naar het feest. Laat dat even tot je inwerken dat het een feest is. Binnenkomen in zijn koninkrijk in zijn feest. En dat zie je ook in Openbaring. Buiten het nieuwe hemel en nieuwe aarde zie je ook het feest van de bruiloft van het lam. Ook dat is een feest. Het is één groot feest wat eraan zit te komen. En Jezus wil dat je erbij bent. En Jezus wil dat je anderen helpt om erbij te zijn. Dus let dus goed op hoe je werkt in Gods Koninkrijk. En dan gaan we naar de laatste gelijkenis. Dat gaat over het oordeel, over de schapen en de bokken. Over de verschillende volken. En dat kun je zien in Matteüs 25 vers 31 tot en met 46. Nou, het is duidelijk dat het hier gaat om het oordeel. Het oordeel is een belangrijk onderdeel van zijn wederkomst. En daar gaat hij in deze gelijkenis op in. En alle volken worden voor hem samengebracht. Alle mensen worden geoordeeld. En hij zal de mensen scheiden zoals een herder schapen en bokken scheidt. Oftewel, heel secuur. Want de herder kent zijn dieren. Een herder is dagelijks bezig met zijn dieren. En kan dus zijn dieren goed scheiden. En zo kan hij ook de volken en de mensen scheiden. Omdat hij ze kent. En hij kan rechtvaardig oordelen. En wat oordeelt hij dan? Waar kijkt hij daarnaar? Dat is heel boeiend om te zien. Want daar gaat hij ook verder op in. Best wel lang ook in die gelijkenis. Want zo zie je dat omgaan met je naasten. Met je medegelovigen en met mensen buiten. Dat het ontzettend belangrijk is voor God. Eten heeft hij het over, drinken geven, kleding, onderdak, iemand opzoeken die in de gevangenis belandt. Zo heeft hij verschillende voorbeelden gegeven waar hij naar gekeken heeft bij zijn oordeel. Hij heeft gekeken daarnaar. En zo zal hij ook zeggen tegen diegenen die het goed hebben gedaan, of die hij binnenlaat in zijn koninkrijk, dan zal de koning tegen de groep aan zijn rechterhand zeggen: jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. En de koning zal hun antwoorden, want dan denken ze, hé, maar waarom dan? En dan gaat hij het uitleggen. Ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken. Jullie zijn vervloekt. Verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. En zo zie je dat ook hier een onherroepelijk moment is. Echt een scheiding. Door het oordeel van Jezus. Want Jezus gaat oordelen. En als je zo kijkt naar een recap. Ik ga ook naar het slot. En dan heb je een recap van de waarschuwingen van Jezus, zo zie je dat in de gelijkenis van Noach het onverwachte en het onherroepelijke heel diep naar voren komt. En bij de gelijkenis van de Heer des huizes en de dief zie je dat ook het onverwachte, maar ook dat de discipelen ook moeten klaarstaan. Dat hij zegt dat hij daar ook nadrukkelijk het over heeft. Dat ook jullie moeten klaarstaan. En de gelijkenis van de betrouwbare wijze knecht en de onbetrouwbare knecht. Wees trouw aan God en aan wat de Heer je heeft toebetrouwd. En behandel je medechristenen goed. De Heer kan wel eens eerder komen dan je verwacht. En de gelijkenis van de 10 maagden, daaruit kunnen we zien dat de Heer wel eens later kan komen dan je verwacht. En dat door goddeloosheid je lamp uit kan gaan. En dat je afgesneden kunt zijn van de wijnstok. En dat de scheiding uiteindelijk onherroepelijk is. Doordat de deur dicht blijft. En dat hij kan zeggen, ik ken u niet. Maar hij wil juist dat je erbij bent. Want die 5 wijzen, die mochten naar binnen. Die mochten met de bruidegom mee. En de gelijkenis van de talenten. Het gaat hier om trouw. Hun betrouwbaarheid. Hè, dat ze toevertrouwd kregen het bezit wat de koning hun had gegeven. En dat ze daarmee aan de slag gingen. En dat ze inzet toonden. Maar dat juist de slechte, trage en luie slaaf, die kreeg het niet goed te verduren, om het zo maar te zeggen. En tenslotte nogmaals, de gelijkenis van de scheiding van de schapen en de bokken. Dat iedereen wordt geoordeeld en dat Jezus kijkt hoe je je naasten hebt behandeld. En dat je binnen mag komen in het feest van God. Nou, Jezus komt terug om te verlossen en om het kwaad voorgoed te verwijderen. Het kan niet anders dat het een heftig, triomfantelijk moment is. Want zonder alleen goedheid, als je dat wil overhouden, moet je het kwaad. Dat moet worden verslagen, volledig worden verwijderd. En dat is een definitief moment. En alleen hij kan het doen. En hij zal het doen. Daar is hij zelf heel duidelijk over geweest. Zorg dat je klaar staat. Jezus vertelde de reden en de gelijkenissen omdat hij van je houdt. En hij wil graag dat je met hem en met de rest van zijn discipelen mee mag gaan in zijn koninkrijk. Zoals hij heeft gezegd. Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig ben je getrouw geweest. Over veel zal ik je stellen. Ga in tot het feest van de Heer. Kom, Jezus, kom spoedig. Amen.